leven van Jozef, die ook heel wat teleurstelling heeft meegemaakt. Tegenwoordig moet ik de bril erbij op. Het is niet anders. Nee. Teleurstellingen. Wie komt ze niet tegen in het leven? Mensen die je volledig vertrouwden, stellen zich op een gegeven moment zo op dat je in hun wordt teleurgesteld. Mensen houden zich niet aan hun woord, komen hun beloftes niet na, verbreken de vriendschap met je, gaan niet dezelfde weg als jij of vernederen je op een zodanige manier dat je niets meer van hun wilt weten. Die teleurstelling heb ik ook meegemaakt toen ik tot geloof kwam. Ben ik eigenlijk iedereen kwijtgeraakt waarvan ik dacht dat het mijn vrienden waren. Dus niet. Ze waren niet mijn vrienden. Jouw wereldse vrienden. Als je maar een beetje gek deed in de wereld, dan vonden ze dat geweldig, vonden ze dat prachtig. Maar toen het beste mij overkwam wat er ooit kon gebeuren, waren ze er niet meer. Als mensen gelovig worden of in een gemeente verzeild raken, denken ze dat ze daar de volmaaktheid heerst. Alles is geweldig en goed, totdat een medegelovige hun zwaar teleurstelt. Hoe kan dat nu? Vragen deze gelovigen zich af. Christenen kunnen elkaar toch niet teleurstellen. Laat me u in ieder geval van deze illusie afhelpen. Waar u ook komt, in welke gemeente u ook bent, overal zult u mensen tegenkomen die u teleurstellen. En op uw beurt zult ook u anderen teleurstellen. Ook ik zal mensen teleurstellen. Ook ik ben in verschillende gemeentes geweest en heb best wel wat teleurstellingen meegemaakt. De grote vraag is echter niet hoe komt het dat andere gelovigen teleurstellen, maar de vraag is hoe reageer ik daarop? Hoe reageren we als gelovigen op teleurstelling door mensen uit onze eigen kring? In de Bijbel komen we mensen tegen die veelvuldig teleurgesteld zijn. En één daarvan is Jozef. En aan de hand van zijn leven willen we kijken hoe hij reageerde op teleurstellingen. In zijn leven is Jozef een aantal keren behoorlijk teleurgesteld. Het begint in Genesis 37, waar we lezen dat de broers van Jozef jaloers zijn op hem en hem daarom eerst in de put werpen en hem vervolgens verkopen aan Egypte. En iedereen kent dit verhaal wel. In Egypte krijgt hij teleurstelling te verwerken doordat zijn baas de eigen vrouw meer gelooft dan zijn trouwe knecht. Hij wordt onschuldig in de gevangenis geworpen. En in de gevangenis, tenslotte ontmoet hij de bakker en de schenker aan wie hij hun dromen uitlegt. En de schenker gelooft Jozef te gedenken aan het hof van de farao, maar vergeet prompt zodra hij weer in ere is hersteld. En daardoor moest Jozef nog 2 jaar lang onschuldig in de gevangenis blijven. En dit waren de 3 grote teleurstellingen en gebeurtenissen in het leven van Jozef. Maar hoe reageerde hij daarop? Jozef leefde vanuit het besef dat God met hem was. In Genesis 39, vers 2 tot en met 4... En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man werd. Hij woonde in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. En toen zijn heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere alles wat hij ondernam onder zijn hand deed gelukken, won Jozef zijn genegenheid en hij mocht hem bedienen. Hij stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had, gaf hij in zijn hand. Vers 21 tot en met 23. En de Heere was met Jozef. Hij bewees hem genade en deed hem de genegenheid van de overste der gevangenis winnen. En daarom vertrouwde de overste der gevangenis al de gevangenen die in de gevangenis waren aan Jozef toe. En al wat daar te doen was, deed hij. De overste der gevangenis keek niet om naar iets dat hem was toevertrouwd, omdat de Heere met hem was. En wat hij verrichtte, deed de Heere gelukken. Op de 2 dieptepunten in zijn leven lezen we over Jozef dat de Heere met hem was. Nauwelijks is Jozef in Egypte, of we lezen in vers 2 en 3 dat de Heere met hem was, zodat hij een voorspoedig man werd. Zijn Heer bemerkt dat en stelt hem ook langzaam maar zeker aan als overste van het huis. Ook wij kunnen aan de wereld laten zien dat Jezus in ons woont, door rust en liefde uit te stralen in deze onbetrouwbare wereld. Jozef was teleurgesteld door zijn broers, doordat deze hem verkochten. En dat zal hem ongetwijfeld heel zwaar hebben gevallen. Diegenen die het meest dicht bij hem stonden, deden hem weg alsof hij een handelswaar was. Dat moet een diepe vernedering voor hem zijn geweest. En toch lezen we niet dat Jozef verbitterd was door deze situatie. Weet je, ik vertelde net dat ik al mijn vrienden was kwijtgeraakt. Maar ik ben zo blij dat ik mijn broers niet kwijt ben geraakt. Ik heb 4 broers. Ik bid elke dag voor ze. Maar ik ben ze niet kwijtgeraakt. Ze hebben me geaccepteerd in wie ik ben. En dat vond ik zo'n cadeau van God. Want als ik mijn broers kwijt was geraakt, dan was het voor mij behoorlijk pittig geweest. Maar dan was ik er ook wel weer overheen gekomen, want God zorgt daar wel voor. Maar ik ben heel erg blij dat ik nog steeds een goed contact met al mijn broers heb en dat ze me accepteren in wie ik ben. Hij komt in het huis van Potifar en gaat niet bij de pakken neerzitten. Het feit dat in vers 2 en 3 van Genesis 9 de zin "de Heere was met Jozef" vooraan staat, wil niet zeggen dat het Jozef zomaar kwam aanwaaien. We lezen namelijk in vers 3 dat de Heere alles wat hij ondernam onder zijn hand deed gelukken. Hij bleef niet bij de pakken neerzitten, maar nam initiatief en de Heere zegende deze initiatieven. Jezus of Jozef stapte uit. Hij liet zich niet overmeesteren door teleurstelling over de daad van zijn broers, maar stelde de Heer voorop en bleef gehoorzaam aan hem. Het besef dat de Heer met hem was en de bevestiging daarvan in zijn leven maakte hem krachtig om zijn werk goed te kunnen doen en de teleurstelling te overwinnen. Vervolgens lezen we hoe Potifars vrouw Jozef tot verleiding probeert te brengen, waar hij niet op in wil gaan omdat hij de Heer wil blijven gehoorzamen. Als zij hem dan op een gemene manier te pakken heeft gekregen, wordt Jozef ten onrechte beschuldigd en in de gevangenis geworpen. En daar doet zich een herhaling voor zijn leven in Potifars huis opnieuw. Opnieuw gaat hij niet bij de pakken neerzitten. Beseft dat de Heer met hem is en gaat aan het werk, wat door de Heer gezegend wordt. En opnieuw krijgt hij het voordeel van de twijfel. Ditmaal van de overste van de gevangenis. Hij krijgt de leiding over de gevangenis. Jozef kan de teleurstelling aan door te beseffen en te ervaren dat de Heer met hem is. Hij staat daar ook voor open en sluit zich niet in verbittering voor Gods leiding af. Hoe reageren wij op teleurstellingen? Hoe reageren wij op mensen die ons iets pijn doen? Vaak denk ik van, nee, als mij iets gebeurt, geef het aan God. Klaar is Kees. Maar dat gebeurt niet altijd. Want kom eerst je vlees, gaat even werken. Van, oh, wacht maar even. Ik los het zelf alleen op. En terwijl God zegt, geef het aan mij, want ik zorg voor jou. Weet je, en zo dacht Jozef ook. Jozef wist gewoon, God is met mij en God heeft gewoon het beste met mij voor. Jozef erkende dat God negatieve situaties gebruikt. Genesis 45, vers 1 tot en met 8. Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep, laat allen van mij weggaan. En daar stond niemand bij hem. Toen Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. En daarop brak hij uit in luid geweeën, zodat de Egyptenaren en de farao's huis het hoorden. En Jozef zeide tot zijn broeders, ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Doch zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze deinden van schrik voor hem terug. En toen zeide Jozef tot zijn broeders, kom toch naderbij. En daarop naderde zij. En hij zeide, ik ben uw broeder Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar wees nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want om u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. Want reeds 2 jaren is er hongersnood geweest in dit land, en er komen nog 5 jaren, waarin niet geploegd wordt of geoogst wordt. En daarom heeft God mij voor u uitgezonden, om u een voortbestaan te verzekeren op aarde en om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. Dus zijt gij het niet die mij hierheen gezonden hebt, maar God. Jozef wordt dan na een aantal jaren in de gevangenis gezeten te hebben, op voorspraak van de schenken aan het hof van farao gehaald om de droom van de farao uit te leggen. En daardoor wordt hij onderkoning van Egypte. En in zijn wijsheid worden veel volken van de hongersnood gered. Ook de broers van Jozef komen naar Egypte om een oplossing voor de honger te vinden. De eerste maal moeten ze teruggaan, terwijl Simeon gevangen wordt gehouden. Als ze dan voor de tweede maal met hun jongste broer Benjamin naar Egypte trekken, dreigt Jozef hun na zijn plan Benjamin te houden als slaaf. Dat brengt Juda tot de daad zichzelf als borg voor Benjamin aan Jozef te geven. En dan lezen we in Genesis 45 dat Jozef zich bekend maakt aan zijn broers. En we kunnen ons wel voorstellen dat de broers zich terugdeinsden. Ze ervoeren een groot schuldgevoel ten opzichte van Jozef en vroegen zich af wat hij nu zou doen. Zijn reactie zal hun verwonderd hebben. Wat hij zegt komt erop neer dat God de negatieve daad van de broers heeft gebruikt om iets positiefs te bewerkstelligen. Doordat Jozef naar Egypte werd verkocht, kon God in zijn wijsheid de familie van Jozef ervoor bewaren dat zij omkwamen van de honger. De plannen van God zijn ondoorgrondelijk. Niet te snappen, menselijk niet te snappen. Maar het gebeurt en het gebeurt nog steeds. Wat een vertrouwen had Jozef in God. Wat zou onze reactie zijn? Hoe vreemd dat ook klinkt in onze oren, God gebruikt negatieve situaties, ook teleurstellingen, om iets positiefs te bewerkstelligen. De dood van Jezus bracht verlossing en overwinning op de zonde. De dood van Stefanus zorgde voor een grote verspreiding van het evangelie. Ook de teleurstelling over de scheiding tussen Barnabas en Paulus vanwege een conflict over Marcus zorgde voor een groot aantal zendelingen dat de heidense wereld inging. De wegen van de Heer zijn ondoorgrondelijk. Toen ik hoorde dat mijn moeder kanker had, kwam natuurlijk ook die teleurstelling. Maar God lag in mijn hart van, ga naar je moeder toe, bid voor haar en ze zal genezen. Ze komt uit een katholieke kerk, dus dat was een uitdaging. Maar ik was gehoorzaam aan God. En ik ben naar haar toe gegaan. Ik heb voor haar gebeden. En ze werd genezen van kanker. Maar 4 maanden later kwam de kanker dubbel en dwars terug. Dat was een teleurstelling. Maar die tijd die ik met haar had, om samen te bidden. Samen te huilen en samen te lachen. Dat moment vergeet ik nooit. En ik weet zeker dat ze nu bij Jezus is. Weet je, dat zijn die momenten van teleurstelling. Maar ook weten dat God het omkeert naar het goede. En we zien het niet altijd. Maar daar moeten we gewoon op vertrouwen dat God dat gewoon doet. En niet in die teleurstellingen blijven wandelen. Dat deed Jozef ook niet. Jozef had ook bij de pakken neer kunnen zitten. Wat was er dan gebeurd? We moeten weten dat in elke situatie God alles ten goede keert. Weet je, en wie maakt er geen teleurstelling mee? We zullen ook het aankomende jaar teleurstellingen meemaken. Maar als we gaan kijken dat God voor ons loopt en dat God alles ten goede keert voor degenen die hem liefhebben, wat kan ons gebeuren? Eigenlijk helemaal niets, toch? Jozef was ook vergevensgezind. Ook een les voor ons. Genesis 50, vers 15 tot en met 21. Toen Jozefs broeders zagen dat hun vader gestorven was, zeiden zij: als Jozef zich maar niet op ons gaat wreken en ons ten volle al het kwaad vergeldt dat wij hem hebben aangedaan. En daarom zonden zij Jozef deze boodschap: uw vader heeft voor zijn sterven geboden. Zo moet gij tot Jozef zeggen: och, vergeef ons toch de overtreding uw broeders en hun zonde, want ze hebben u kwaad aangedaan. Nu dan, vergeef toch de overtreding der dienaren van de God uw vaders. En Jozef weende, toen men zo tot hem sprak. Ook kwamen zijn broeders zelf, wierpen zich voor hem neer en zeiden: zie, wij zijn u tot slaven. Maar Jozef zeide tot hun: vrees niet, want ben ik in Gods plaats? Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede bedacht. Ten einde toe, zoals heden het geval is, een groot volk in het leven te behouden. Vrees dus niet. Ik zal u onderhouden en ook uw kinderen. Zo troostte hij hun en sprak tot hun hart. De broers van Jozef waren toch niet geheel overtuigd. Er zat nog wel wat twijfel. Van Jozef's goede bedoelingen. En vrezen dat Jozef, nu hun vader gestorven is, zich zal gaan wreken op hun. En eigenlijk is dat een normale reactie, want de meeste mensen reageren hun teleurstellingen af met wraak. En daarom bezinnen ze zich op wat ze moeten doen. En vragen Jozef door middel van een van de laatste woorden van de vader, Jacob, om vergeving. Ze zijn zo bang dat ze zich niet zelf durven te komen, maar hem via een boodschappen een bericht zonden. De reactie van Jozef is verbijsterd. Hij wordt niet kwaad. Hij reageert niet gepijnigd, maar hij huilt. Er is geen wraak in zijn hart. Er is slechts medelijden voor de verwrongen gedachten van zijn broers. En ondanks het feit dat hij hun de afgelopen tijd goed had behandeld, waren ze toch nog bang dat hij hun kwaad zou berokkenen. En als de boodschapper terugkomt met Jozef's reactie, zijn de broers nog niet overtuigd en komen zelfs naar hem toe en werpen zich voor hem neer om zich als slaven aan hem over te geven. Uit pure angst. En als de boodschapper terugkomt met Jozef's reactie, zijn de broers nog niet overtuigd. De hele reactie van Jozef daarop doet denken aan de vader van de verloren zoon. De zoon heeft verkeerd gedaan. De vader ziet de schuld, maar vergeeft het met zijn hele hart. Wat zullen wij doen, hè, als ouders, met onze kinderen? We vergeven ze toch. Jozef doet hetzelfde. Hij erkent dat ze schuldig zijn, neemt de zonde niet weg, maar vertelt ze nogmaals dat God hun fouten gebruikt heeft om er iets goeds van te maken. Er is bij hem totaal geen wraakzucht, maar liefde en vergeving. Zijn woorden zijn zelfs zodanig dat ze de broers vertroosten en tot hun hart spraken. Er sprak een zodanige vriendelijkheid en liefde uit. Jozefs woorden dat ze erdoor opgelucht werden en begrepen dat hij hun werkelijk had vergeven. En wie van ons kent geen momenten van teleurstelling? En misschien zelfs diepe teleurstelling. Vanwege een daad of een woord van een medegelovige. En hoe reageren we daarop? De een zal wraakzuchtig reageren van, nou, ik zal hem wel even. En op dit verschillende manieren proberen te uiten. Je kunt ook een persoon gewoon mijden. Of over hem praten, roddelen. Zijn omgeving tegen hem opzetten. Een ander wordt depressief en begrijpt niet hoe het kan dat zo iemand zo heeft gereageerd. En de derde heeft zijn buik ervan vol en concludeert dat het christelijke wereldje een puinhoop is om er nooit meer iets mee te maken willen hebben. Zo kunnen we ook reageren. Toch? Want teleurstellingen zullen komen en blijven komen. We hebben gezien hoe Jozef reageerde. Hij besefte dat God met hem was. Ook aan ons is die belofte gegeven. Matteüs 28, vers 20 zegt, ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld. Als iemand u teleurstelt, kunt u dan rust bij God vinden. Weten dat hij in deze moeilijke omstandigheden met u meegaat. Hij vraagt van u om anderen niet teleur te stellen. Dat is een opdracht. De crime is vaak dat als een ander ons teleurstelt, wij niet meer op onszelf zien, maar de anderen gaan veroordelen. Hoe gaan we om met teleurstellingen? Hij erkende dat God negatieve situaties gebruikt. Ook in ons leven kan God negatieve situaties ten goede gebruiken. De oorzaak wordt daardoor niet goed. De broers van Jozef zondigden door hem te verkopen, maar God gebruikte het wel ten goede. Ook in ons leven kan God teleurstelling over mensen gebruiken om er iets goeds van te maken. Over het algemeen groeien we geestelijk het meest als er iets negatiefs gebeurt. Tenminste, als we dat op een positieve manier opvatten. Er bestaat een goed voorbeeld dat goud het best gezuiverd wordt als het onder een hoog vuur vloeibaar wordt gemaakt. Als goud zo onder druk komt, komt de vuiligheid boven en kan het ervan af worden geschept. Op deze manier kan God de moeilijke situaties en teleurstellingen in ons leven gebruiken om ons heilige te doen maken. Romeinen 8 vers 28 zegt, wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hun die God liefhebben. Die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Jezus was vergevensgezind. Als je dat niet bent, dan kan het je leven volledig vernietigen. Weet je, ik denk dat iedereen het verhaal van Lydia wel kent. Die de moordenaars van haar broer moest vergeven. Van God. En moest vergeven eigenlijk. Dat is misschien een moeilijk woord. Maar als ze dat niet gedaan had, dan was haar leven ook behoorlijk naar de knoppen gegaan. Weet je, onvergevingsgezindheid maakt je leven totaal kapot. En dat zag God. En soms geeft God een opdracht aan iemand waarvan je denkt, dat gaat niet. Dat is onmogelijk. Hoe kan ik als vrouw zijnde naar de drie moordenaars van mijn eigen broer gaan om te zeggen, ik vergeef jullie wat jullie gedaan hebben. Menselijk gezien kan het niet. Maar goddelijk gezien kan het. En ze heeft het gedaan. En ze is er vrij door geworden. Weet je, en dat is wat God wil. God wil ons vrijmaken. God wil ons niet in die gebondenheid houden. God wil ons niet in die negativiteit houden. Maar God wil ons vrijmaken. Zodat we ook vrij kunnen wandelen in deze rare wereld waar we op het ogenblik in leven. Weet je, dat is wat God wil. Vrijheid. Troost. Liefde. Dat heeft deze wereld nodig. En die kunnen wij brengen. De moeilijkste kant is vergevingsgezindheid. Als anderen ons negatief benaderen, ons zwaar teleurstellen, zijn we dan bereid om de ander te vergeven. Ook als hij geen vergeving aan ons heeft gevraagd. In veel gevallen komt teleurstelling in ons leven vanwege een onjuiste houding van onszelf. Waar twee mensen strijden, hebben twee mensen schuld, is een bekende Nederlandse spreekwoord. Zelfs in Jozefs leven was het begrijpelijk dat de broers hem negatief benaderden. Hij was immers het lievelingszoontje van de vader en pochte dan ook nog op met zijn dromen en zijn mooie mantel. Dus een beetje kan ik het me ook wel een beetje voorstellen. Zijn we in tijden van teleurstelling bereid om ons eigen fouten onder ogen te zien? De eerste stap te nemen en naar de persoon in kwestie te gaan om zelf vergeving te vragen. Ook als de andere die stap nooit zal doen. Misschien vindt u geen schuld bij uzelf, maar bent u zwaar teleurgesteld over de houding van de anderen. Bent u bereid die vergeving die Jezus ons schonk ook aan de ander te schenken? Teleurstelling is een moeilijk te verwerken gebeurtenis in ons leven. En toch geloof ik dat als wij op een heilige manier daarop leren te reageren, de liefde van God overwint. Over ons wraakzuchtige, haatdragende gevoelens en neigingen. Weet je, ik had het zelf een keer, ik denk dat ik het verhaal ook al wel een keer verteld had, dat ik een keer onderweg een keer woorden met iemand kreeg. En ik had Sam bij me met een hond en ik kreeg woorden met iemand. Ik was pas op bekering. En ik zeg tegen die man, ik zeg eens goed, als u hier even 5 minuten wacht, breng ik even mijn dochter naar huis en de hond naar huis. Ik zeg maar, dan kom ik even terug. Ik zeg, nou, dan praten we wel even verder. Zo dacht ik. Maar ik draaide me om Sam en de hond naar huis te brengen. Toen sprak God tot mij. Die zei, wat doe je nou? En ik denk, wat doe ik nou? Ik zeg, draai je om. Loop naar die man toe. En geef hem mijn hand. En zeg, ik vergeef het je. Nou, als jullie me konden van vroeger, dan zou ik dat nooit doen. En ik was pas tot bekering gekomen, maar ik draaide me om. En ik gaf die man een hand. Ik zeg, ik vergeef het je. En die man die keek en die schrok gewoon. En toen liep ik weer naar huis toe. Ik zeg, wat was er anders gebeurd als ik het niet gedaan had? Wat was er gebeurd? Weet je, God weet wat goed voor ons is. Ook Jezus maakte teleurstellingen mee. Kunnen we lezen in Marcus 14, vers 32 tot 42. Hoeven we het niet te lezen. En ze gingen naar een plaats genaamd Gethsemane. En hij zeide tot zijn discipelen, zet u hier neder, terwijl ik bid. En nam Petrus en Jacobus en Johannes mede. Hij begon zeer ontsteld en beangst te worden. Hij zeide tot hun: mijn ziel is zeer bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt. Hij ging een weinig verder. Hij wierp zich ter aarde en bad dat indien het mogelijk waren, die uren aan hem zou voorbijgaan. En hij zeide: Abba, Abba Vader, alles is u mogelijk. Neem deze beker van mij weg. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En hij kwam en vond hun slapende. En hij zei tot Petrus: Simon, slaapt gij? Waart gij niet bij machten een uur te waken? Waakt en bid dat gij niet in verzoeking komt. De geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Hoe zou Jezus zich gevoeld hebben? Zou Jezus zich eigenlijk ook teleurgesteld gevoeld hebben? Ik denk het wel. Waakt en bid. Matthäus 26, vers 41. Waakt en bid voortdurend, omdat gij niet in verzoeking komt, zei Jezus tot hen. Wat was deze waarschuwing actueel en passend? En kort daarna, en wel toen hij werd verraden, lieten alle discipelen hem in de steek en vluchten. Hoe zou Jezus zich gevoeld hebben? En terwijl Petrus zelf zo ver ging dat hij hem driemaal verloochende. Matthäus 26. Petrus zat buiten in het hof en kwam een slavin naar hem toe. Die zeide: o, gij waart bij Jezus, de Galileeën. Maar hij loochende het ten aanhoren van allen en zeide: ik weet niet wat gij zegt. En toen hij naar het portaal ging, zag een andere hem en zeide tot hen die daar waren: de man was bij Jezus de Nazareeën. En wederom loochende hij met een eed: ik ken die mens niet. En even later kwamen zij, die daar stonden, naar Petrus toe en zeiden: waarlijk, ook gij behoort tot hun, want ook uw uitspraak verraadt u. En toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: ik ken die mens niet. En terstond kraaide een haan. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus gesproken had: eer de haan kraait, zult gij mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter. Hoe zou Petrus zich gevoeld hebben? Teleurgesteld. Geestelijke slaperigheid is gevaarlijk. Laten we geestelijk wakker blijven. Het is zo belangrijk om te bidden. Als je teleurgesteld bent, houd jezelf dan voor dat God een plan met je leven heeft. Hij heeft je niet op aarde gezet om je continu teleurgesteld te laten voelen. Nee, hij heeft een geweldige plan met je. Een plan dat je hoop en een toekomst zal geven. Ook al kan je jezelf teleurgesteld voelen, God is niet teleurgesteld in jou. Dat moeten we weten. God is niet teleurgesteld in ons. Want God kijkt op een hele andere manier naar ons. Als jij Jezus ervaard hebt als jouw redder, als degene die voor jou op de eerste plaats staat, dan ziet God ons door zijn perfecte Zoon. Die God nooit teleurgesteld heeft, maar tot het uiterste gegaan is. Hij ziet ons falen en de verkeerde dingen die we doen niet meer. Want hij ziet namelijk Jezus. God staat boven alle gebeurtenissen. Ik geloof dat God sommige gebeurtenissen spontaan laat ontwikkelen. En in andere gevallen gebeurtenis doet plaatsvinden door zijn persoonlijke ingrijpen. Een boeiend onderwerp is het feit dat God zijn plannen aanpast op basis van gebeden van gelovigen. God veranderde bijvoorbeeld zijn plannen voor het volk Israëls in de woestijn naar de voorbeden van Mozes. Ook jou en mijn gebeden kunnen aanleidingen zijn voor veranderingen van Gods plannen. Natuurlijk ook binnen de grenzen van zijn volmaakte wijze bereidsplan. En ik wil afsluiten met Romeinen 8, vers 38 en 39. Dit weet ik zeker. Door de dood en de opstanding van Jezus Christus onze Heer, liet God zien hoeveel Hij van ons houdt. En niets kan dat veranderen. Geen engel, geen geest, geen machthebber, geen mens of macht op aarde of in de hemel. Want wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst, of we nu leven of sterven, God houdt van ons. Amen.